Hallo en welkom bij EHW Hond, de podcast. Mijn naam is Tom en ik neem je mee in mijn wereld van, voor, door en over honden. Hallo en welkom alweer bij aflevering 5 van EHB Hond, de podcast. In deze aflevering ga ik het gesprek aan met Fabian. En Fabian is een hondentrainer die gespecialiseerd is in het werken met de e-collar. Fabian heeft in zijn verleden ook zeker zonder e-collar gewerkt. En in deze aflevering ga ik het gesprek met hem aan over het aanstaande verbod. Waarom je wel met een e-collar zou moeten trainen. En daarin geeft hij ook aan wanneer hij de e-collar bijvoorbeeld niet zou gebruiken. Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast alweer. Maak een schermafbeelding. Deel het op je Instagram of waar dan ook. En tag EHB Hond, zodat we kunnen delen dat je luistert. Voel je vrij om ons een mailtje te sturen met ideeën, suggesties of wat dan ook. Daar staan we altijd voor open. Dankjewel en ik wens je heel veel plezier met het luisteren van deze podcast. Fabian, goedemiddag. Welkom in de 5e podcast van EHB Hond. We zitten in Hotel Van de Valk in Zaltbommel, hè, hebben we afgesproken. Ja. Een beetje halfway, ja, aan de A2. Dus het kan ook best zijn dat af en toe eventjes een auto of iets dergelijks of een waitress voorbij komt. Zoals gezegd, welkom. Vertel eens, wie ben je en hoe kennen we elkaar?
Ik ben Fabian Bernaerts. Ik heb een bedrijf hondentraining met garantie. Wij kennen elkaar eigenlijk, zijn we in contact gekomen door het op handen zijnde verbod op e-collar. Zo zijn we in contact gekomen en van daaruit hebben we samen een groep geformuleerd met meerdere om dit tegen te gaan. Omdat het een verlies zou zijn voor Hondenland, voor de honden en hun eigenaars als het zou stoppen.
Ja, ja.
Zo is het eigenlijk begonnen.
Ja, ja, zeker. En jij bent ook hondentrainer?
Ja, ik ben hondentrainer.
En jij maakt gebruik van de e-collar. Hoe lang train jij al? Al honden. Hoe lang zit je in de hondenwereld?
Ik ben bijna 50. Ik ben op mijn 11e begonnen. Dus ik ben toch al een 40 jaar actief met honden.
Oké.
In de eerste instantie was dat gewoon, had ik een huishond. Vandaaruit ben ik terechtgekomen op een sportclubje. IPO heet dat programma. Dat is een programma waarbij honden speurwerk doen, luisterwerk en bijtwerk. Dat is een programma waar veel schoonheid in zit, omdat het mooi moet zijn. Ik noem dat altijd een beetje het ballet van de bijtsporten. Het moet mooi zijn met uitstraling. Zo ben ik in contact gekomen met sport en in contact gebleven met sport. Ik heb ook een periode politiehonden getraind. Wat overigens op het moment een opspraak is. Hè?
Dus echt het trainen van honden voor de politie?
Ja, voor de politie. Ja. En in, wat zou het geweest zijn, 2003 ben ik bedrijfsmatig gestart met het trainen van huishonden met problematiek.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk gekomen, net vroeger in de buurt. Ik had mijn hondjes, ik deed sport en als mensen iets hadden met hun hond, dan kwamen ze dat vragen. Van, goh, ik heb dit probleem, dat probleem, kun je me helpen? En aangezien ik nogal fanatiekeling was daarin, ik vond het helemaal leuk en tof, ben ik dat ook gaan doen. En daarna hebben ze me erop geattendeerd van, goh, waarom zou je geen hondenbedrijf starten? Dus zo is mijn hondenbedrijf geboren. Qua methodes, kijk, ik kom natuurlijk uit de jaren 80 hondensport. En in de jaren 80 leerden we de honden eigenlijk niks op een leuke manier. Niks met een beloning. Dus om een voorbeeld te noemen, als je een hond ging leren zitten, dan zette je spanning op het lijntje, je legde je hand op zijn bil, op zijn rug. En dan ging die hond zitten. En de beloning was dat de spanning van het lijntje afging en dan mijn hand wegging.
Dat is positive en negative reinforcement, toch?
Ja, in principe is het avoidance training, maar dan mechanisch met de hand. Dus de hond moet van iets afzien te komen, wil hij zijn situatie verbeteren.
Oké.
Dat is de enige manier die er toen was. Ik bedoel, zelfs Martin Gauss deed het in die tijd, hè, met de slipketting. Iedereen deed dat zo. Er was geen betere kennis.
Oké.
En later kwam er een dame op de proppen, Karen Pryor. Daarvoor is er nog iemand geweest met zijn naam even kwijt van de Fisher Disc. John Fisher van de Fisher Disc. Maar goed, ik kende het dan van Karen Pryor. En die werkte dus met dolfijnen en een klikker. Dus je moet voorstellen dat het beest zit in het bassin, zonder enige afleiding. En zij heeft een emmer vis op de kant. En dan had ze het dier dan geleerd, als ze klikte, dat ze dan vis ging gooien. En dan ging ze dus, operante conditionering heet dat, dan ging ze dus middels het klikkeren willekeurig en daarop het visje geven, ging het dier dan leren dat klik en visje bij elkaar horen. En dan ging ze op een bepaalde manier spontaan gedrag belonen, zo gezegd, of versterken is een beter woord. Dus het dolfijntje doet een sprong uit het water, zegt klik, smijt de visje. En later kwam er dus ook in hondensport om op die manier te trainen. En het is een heel goed leersysteem. Nadeel daarvan was dat je dus niet kon werken met grootse afleidingen. Want stel voor dat dolfijn is in open zee met visjes erover, dan stopt dat. En in hondenland is dat hetzelfde. Op het moment dat je dus afleidingen hebt die sterker zijn dan de beloning, dan werkt het systeem niet meer.
Dus wat je zegt is, stel een hond loopt buiten en zijn baasje roept hem, maar hij is aan het spelen met een andere hond. En hij vindt dat spelen op dat moment leuker dan het krijgen van een beloning, dan komt de hond niet.
Ja, inderdaad. Dus als je dus gaat kijken naar zuiver beloningsgericht trainen, ik noem dat altijd misschien een beetje oneerbiedig vrijwilligerswerk. De hond doet, ik klik en ik beloon dat. Dus de hond gaat leren dat bepaalde gedragingen iets opleveren. Ja. Hij gaat niet leren dat bepaalde gedragingen niet uitvoeren een correctie opleveren. Dus hij doet gewoon wat jij verwacht, omdat hij iets gaat krijgen van jou wat hij wil. En dat is een heel goed systeem om aan te leren. En dat is ook een heel goed systeem in real life, mits de beloning groter is dan de afleiding. En nou wil de realiteit dat er heel veel honden zijn die liever met honden spelen, achter katten jagen, achter herten jagen, knokken met andere honden, blijven snuffelen, eenden. Alles wat je kan verzinnen is meestal een grotere afleiding als dat de beloning, dus het eten in dit geval, waard is. Zou je willen upgraden dat die beloning heel veel waard is, dan zou je de hond dus zonder eten moeten zetten. Oh ja. Dat is ook niet echt vriendelijk.
Hey, en vanaf welke leeftijd zou je dat dan kunnen doen? Want je zegt dat het nu over afleiding, maar ik bedoel, ik train ook heel veel puppies. En die zijn natuurlijk ook, daar loop je mee aan de lijn en dat gaat hartstikke goed. En oh, een vlinder. En oh, een blaadje wat heen en weer gaat. En oh, een fietser. En hey, een hardloper waar ik achteraan kan gaan. Vanaf welke leeftijd zeg je dan van, hey, op die manier kun je daarmee werken of op die manier kun je werken?
Je kan met een klikker in principe werken vanaf een week of acht al feitelijk, zo gauw als je het hondje hebt. Dus als het hondje gaat leren het geluid, geeft het gevolg eten. Dat is klassieke conditionering in principe, ja. Naar A komt B, dat is Pavlov. En dan kun je met die klassieke conditioneringsmodule klikkers eten, gedragingen uit gaan lokken.
Ja.
Of spontaan laten gebeuren en daarop klikken, wat dan operante conditionering is, waardoor de hond dus leert middels oorzaak en gevolg.
Ja.
En omdat dat zuiver beloningsgericht is, kun je daar vrij vroeg mee starten. Er kleven natuurlijk ook nadelen aan. In die zin, je moet voorstellen, als ik 10 euro in mijn zak heb en jij kan telkens een euro bij mij verdienen, maar ik vertel je nooit wat je moet doen en je moet altijd maar zoeken welk sprongetje, dansje, houdingje je moet gaan doen om dat te verkrijgen. Dan geeft het ook wel een bepaalde mate van stress natuurlijk. Ja. Want jij bent afhankelijk van mij.
Ja.
Dus ja, het systeem werkt goed, maar het is een manipulatief systeem.
Ja.
Wat niet stressloos is. Maar goed, dat is geen enkele ronde training stressloos. Want het beest moet altijd zijn hersens gaan gebruiken en dingen gaan doen om iets te verkrijgen. Dus er komen altijd driften bij. En alles wat er gebeurt op basis van drift, hersenactiviteit, wat gebeurt hier, maakt dat er cortisol wordt aangemaakt. Het enige wat dat niet doet, is als je gewoon lekker gaat slapen. Dus we hebben altijd een bepaalde mate van stress. Wat niet per se negatief is natuurlijk.
Nee. Ja, het is natuurlijk wel heel interessant om te bedenken dat dat dan allemaal... Hè, ik heb dat ook wel heel vaak met mijn klanten. Dat ik dan zeg van, ja, weet je, of oh ja, de hond hijgt nu heel erg. Ik zeg, ja, dat komt omdat de hond stress heeft. Maar een stressvrije wereld is utopie. Ik bedoel, hoe vaak heb jij stress? Ik bedoel, ik heb ook stress. En het punt is dat het is niet leuk om stress te hebben. En het is ook niet handig om zeg maar continu onnodig stress toe te geven of aan de hond te geven. Maar ik zeg altijd wel van stressloos bestaat niet.
Nee, inderdaad. Stressvrij bestaat niet. En dan heb je natuurlijk de stress bij het individu. Hè? Dus een hond heeft stress in zijn training. Hè? Dat is stress. Dat is te waarderen aan de hand van cortisolniveaus. Maar dan is er ook de stresscumulatie, zoals ik dat altijd noem. Het is geen officiële term, maar een verzinsel uit mijn eigen brein ontsproten. En dat houdt eigenlijk in, ik heb bijvoorbeeld een hond die uitvalt. Mm-hmm. En doordat hij uitvalt en opgewonden raakt van bijvoorbeeld een paard met een ruiter, maakt hij cortisol aan. Die eigenaar van die hond heeft ook stress. Stel, mijn hond pakt dat paard, die maakt ook cortisol aan. Die ruiter, die heeft ook stress. Dadelijk kieper ik van mijn paard af. En dat paard denkt bij zichzelf, ik moet hier weg. Ik heb stress, want die hond gaat mij pakken. Dus dan hebben we een situatie waarbij als je alle niveaus van cortisol optelt, een gigantische hoop stress bij elkaar hebt.
Ja.
Tegenstanders van elektronica weten altijd te melden, een hond krijgt daar stress van. Daar kan ik later op ingaan, want dat wil ik toch wel enigszins betwisten. Maar het punt is dus, als we met z'n allen stress hebben en ik zou mijn hond of de hond corrigeren en zijn uitvallen zou stoppen, dan zou de eigenaar vertrouwen hebben in zijn hond en zijn stress is weg. De ruiter kan passeren, dus zijn stress is weg. Het paard passeert de hond, daar is ook de stress weg. Dus het feit dat we dus de hond corrigeren, wel of geen stress daarvan hebben, want dat is verduidelijk, maakt dus dat de hele wereld al een betere plek wordt. Want we hebben daar dus een situatie vermeden die waarschijnlijk op elke wandeling 3 keer voorkomt.
Ja.
Dus het gaat natuurlijk niet alleen om de hond. Het gaat wel om de hond, maar niet alleen om de hond. En als we een hond hebben die wild opjagen waarbij herten zich doodlopen op bomen, wat een realiteit is, want dat hoor je van boswachters waarom de honden niet los mogen, is dus omdat andere dieren daaraan sterven. Dus de vraag is altijd, hoeveel stress mag ik een hond laten hebben om tot een hoger doel te komen en iets echt te verbeteren? Want het is niet alleen de hond waar we over praten. Het gaat over alle gevolgen voor eigenaren, omstanders en iedereen die daarbij actief is en betrokken is.
Hmm. Interessant.
Ja, zo kijk wel, hè?
Ja, ja, nou ja, nee, zeker. Zeker. Maar dat is, ja, hoe zou zoiets dan ontstaan? Want ik bedoel, ik probeer het dan eventjes te bekijken van de andere kant. Is het dan niet gewoon zo dat je een hond, wanneer die jong is, aan veel omgevingsgeluiden en dergelijke moet blootgeven, zodat die niet zo reageert op een paard?
Dat is mooi dat je dat zegt. En dat is een hele interessante. Het punt is dat we te maken hebben met genetica. Dus je kan voorstellen, als ik een labrador zou kweken uit hulphondenlijnen, dan is de kans dat hij opgroeit en uitvalt, na een goede socialisatie, eigenlijk minimaal. Als ik daarentegen een jachthond pak, een Duitse staander, of een Mechelse herder, of een Border Collie, hè, of eender welk ras met van nature aanleg in driften, dan krijg je dus dat in een huishondenleventje er niet genoeg prikkels zijn waarin die hond zichzelf kwijt kan. En dan komt het punt dat honden hun eigen werk gaan doen, gaan vinden. En dat kan dus altijd zijn, er rent een paard langs in galop en die hond die ziet dat, die vindt het een beetje spannend en die kijkt daarna en het triggert iets. Want die trigger zit in zijn genetica. En de externe factor die triggert wat in zijn genetica zit. Dus de kans dat jouw labrador uit hulphondenlijnen dat doet is vele malen kleiner als de kans dat die Mechelse herder dat doet uit politiehondenlijnen.
Ja.
Dat gaat over genetica.
Ja, dus eigenlijk wat ik altijd aan zelf denk en dat is ook altijd wat ik tegen mensen zeg is... er is iemand en die fokt Mechelse herders uit werklijnen. Maar hoeveel honden worden er goed genoeg bevonden voor de politie?
Dat is
uit een nestje van 8.
Ja,
hoeveel?
Dat is het punt.
Misschien 1. Nou, misschien wel niet. Of 2.
Ja.
Maar wat gebeurt er met die andere 6? Want uiteindelijk moet die fokker of die persoon moet die honden ook kwijt.
Ja.
Ik bedoel, hij kan ze in een vuilniszak stoppen en in het water gooien. Maar ja, ik bedoel... Dat doen we niet.
Nee.
Dus waar komen die honden dan terecht?
Op marktplaats.
Nou ja, exact. En,
ja.
En dan zijn er natuurlijk ook heel veel mensen, hè, wat ik natuurlijk wel begrijp, die zeggen, ja, maar dergelijke honden moeten niet in een huishouden terechtkomen.
Ja.
En ik snap dat wel en ik ben het daar wel mee eens. Alleen, dat de realiteit is dat het wel gebeurt.
Ja, dat gebeurt absoluut.
En zo'n hond, en dat is heel vaak ook met honden die bijvoorbeeld uit een asiel komen. Want dan word ik gebeld door mensen en die zeggen dan van... joh, ik heb bepaalde problemen met mijn hond, hij komt uit het asiel. Maar ze zeiden in het asiel, dat hij met katten kon, dat hij met andere honden kon, dat hij goed was met kleine kinderen. En nu blijkt dat niet zo te zijn. Ik zeg ja. Ik zeg oké. Okay. Maar zou jij de hond hebben genomen als jij dat dan allemaal van tevoren had geweten? Nee. Ik zeg nee. En ik denk niemand. Dus het is niet dat ik zeg maar nu een vinger wil wijzen en wil zeggen dat alle asiels, want dat is natuurlijk niet zo. Hè. Er zijn ook asiels die echt super hun verantwoordelijkheid nemen en noem maar op. Alleen, ik denk wel dat daar ook gewoon een probleem zit in het perspectief van mensen. Is dat gewenst, dus idealiter, versus de realiteit. Nee, zo'n gezin zou niet zo'n hond moeten krijgen. Maar de realiteit is, het gebeurt wel.
Ik wil er wel op inhaken. Hè? Asiels zeggen vaak, de hond is sociaal met katten, honden, mensen. Maar je moet voorstellen, die hond komt uit een gezin. Waar hij zich goed voelde, op zijn plaats was. En
het mannetje. Ja,
het mannetje
was. Of het vrouwtje.
Het vrouwtje. Maar goed, daar was zijn gedrag. Dan komt die hond in een asiel. En dat is spannend. Dat is een beetje als dat jij binnen je gezin je gedraagt zoals je gedraagt. En als je voor het eerst een nieuwe klas inkwam als jongetje van 7 jaar. In een vreemde klas.
Ik was de brutaalste gelijk.
Ja. Maar goed, er zijn er dus ook die dus zeggen, oh mijn god, 30 kinderen, ik ga hier eens een low profile houden. Ja. En dan maakt hij vriendjes en dan went hij en dan komt zijn gedrag weer terug. En in dat asiel komt hij op een vreemde plek, heel veel honden, alles blaft en gromt. En die hond kruipt in zijn schulp, want hij heeft niet het lef om dat allemaal te doen. Hij vertoont het gedrag wel, maar hij heeft het lef niet. Want had hij het lef, dan was hij wel in de puppytest naar boven gekomen en was hij politiehond geworden.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk te maken met een hond met alle driften, maar niet het hart om het te doen, het lef.
Ja.
En in dat asiel gedraagt hij zich inderdaad als Mary Poppins en is het een heilige.
Hmm.
Tot op een dag hij in dat nieuwe gezin komt en je hoort dat altijd van de mensen. De eerste 4 weken was hij fantastisch. Langzaam maar zeker na de 80ste wandeling bij ons in de straat begon hij zijn haren te zetten als hij een hond zag, ging zijn staart hoger staan en ineens kwam alles weer terug. Niet helemaal de schuld van het asiel, de test is niet goed.
Okay.
Een hond zou minimaal 2 maanden eigenlijk op proef moeten om daadwerkelijk zijn volledige potentieel te zien.
Ja.
Ofwel, je neemt een hond op met klachten, je neemt de klachten serieus en je zegt dit zijn de klachten, hij vertoont ze nu niet, maar heeft ze daar vertoond. Dus de kans dat het terugkomt is heel groot, want dat leert de praktijk.
Ja. Hey, en dan zeg maar even terug naar die e-collar. Want we hebben nu een aantal situaties geschetst waarin zeg maar ongewenst gedrag wordt vertoond. Hè? Dus ik bedoel, we hebben het over bepaalde honden uit bepaalde driften. En we hebben het dan gehad over de Mechelse herden en over jachthonden. Maar ik denk dat bij heel veel honden zo is. Want heel veel honden hebben gewoon instincten.
Ja,
en vooral ook bij gemixte honden. Daar kunnen ze ook nog eens een keer, als het een mix is tussen bijvoorbeeld een Mechelse herder en een Rottweiler, dan kunnen het ook hele...
Het
mix, en ik bedoel dat ze kunnen heel rustig zijn, maar ze kunnen ook net de verkeerde genen meekrijgen. Maar we hadden het over van, hey, hoe kennen we elkaar? En dat ging dan over het verbod van de e-collar.
Ja.
Waarom willen ze dat eigenlijk, waarom willen ze dat verbieden? Want ik bedoel, in principe train je met stroom. Is dat dan 220 volt wat je op een hond zet? En waardoor je zegt, hey, niet doen. Is dat nu zo? Was dat vroeger zo? Kun je misschien één iets vertellen over de evolutie in training? En twee, hoe dat dan zeg maar nu tot stand komt? Hoe is dat dan zo gekomen?
Oké, in de eerste instantie, dat was in de jaren 80, was dat de checker. En de checker was eigenlijk de eerste teletact. Zo heette het ding vroeger ook, een teletact. Dat was een toestel waarmee je van op afstand, niet zo heel ver, een elektronische puls vanuit een afstandsbediening naar een halsbandontvanger kon laten gaan. En dat ding had 2 standen, hard en heel hard. Ja, met als gevolg, je had een hond in sport, is dat geboren.
In de jacht?
In de jacht en in de bijthondensporten.
Oké.
En als je hond dus hazerijn wilde maken, dat wil dus zeggen, je hond mag voorstaan en je schiet op het konijn en de hond moet dan blijven wachten. Heb je een hond die toch doorgaat, dan zet je dus je checker in of je teletact.
Of achter een ander beest aangezet.
Achter een ander beest aan, inderdaad. Maar ook in politiehondensport, je hond liet niet los. En daar kwam de volle porrie op. Nou liep dat ding, die had 2 contactwennen, 1 links, 1 rechts. En het grote punt daarvan was natuurlijk ook dat het dwars door alle zenuwbanen heen ging, wat het welzijn ook niet ten goede kwam. Dus dat was de eerste. Later werden de toestellen beter en veel beter en bijgesteld, waarbij het dus meerdere niveaus waren van een lagere intensiteit, Zo was er een wetenschapper, dokter Dieter Klein, of professor Dieter Klein, in Duitsland, die dus toestellen ging testen en die parameters maakte. En daar kwam dus uit voort onder andere dat 130 milliamp gelijkstroom, dat dat prima te doen was, dat een hond daar fysiek niks aan over kon houden en dat weliswaar een harde puls, hè, de hoogste, maar daar kon een hond fysiek niks van krijgen. Dus ook het verhaaltje, honden krijgen brandwonden, honden krijgen hartaanvallen, worden blind, is allemaal niet waar. Tenminste, dat heeft de wetenschapper bevestigd. En ik mag aannemen dat we wetenschappelijk onderzoek, want dat doen we dus ook met het verhaal dat de teletype slecht is, dat wordt blijkbaar ook gepakt. Maar goed, dit is het onderzoek van Klein. Dus later werden toestellen beter en later werden ook trainingssystemen beter. Waarbij in de eerste instantie er alleen aversief werd gewerkt, dus dat wil zeggen afleermodus. Dat houdt zoveel in als jij pakt een koekje uit de koektrommel en ik sla mijn honkbakkenuppel op je hand en dan pak je dat koekje niet meer. Is natuurlijk niet echt een vriendelijk systeem. Later werd het systeem omgezet in een avoidance training, dus een hele lage prikkel werd ingezet om gedrag aan te leren, bijvoorbeeld een zit, dus er werd spanning op het lijntje gezet, de hand ging naar de bil van de hond,
ja.
Daar zat druk op, elektronische prikkel laagste niveau ging aan, diertje ging zitten en dan volgde ontspanning. Later werd het nog vriendelijker, want honden werden eerst dus geleerd op basis van klikkertraining te werken. Dus eigenlijk dus de hond leert dus middels een signaal wat beloning levert, zodat we gedrag kunnen leren, waarna er elektronisch ingestapt werd. En het huidige systeem is eigenlijk een fantastisch systeem, waarin stress tot de minimum gaat en effectief de effectiviteit van het systeem tegen de 100% aan. Zo goed kan het systeem zijn. Alleen gebaseerd op oude onderzoeken uit de jaren 90, uit de 2000's, waarin ook Nederlandse wetenschappers zijn geweest die onderzoeken hebben gemaakt, waarbij bijvoorbeeld honden die gecorrigeerd waren met een pinband, met een slipketting, die een schop hadden gekregen, werd vervolgens elektronica omgedaan en werden er stressmetingen gedaan. Dat is natuurlijk een onderzoek waarbij je dus zou kunnen zeggen de hond heeft stress van de elektronica, want zo werd het gepretendeerd. Je zou kunnen zeggen de hond heeft sowieso een leven lang stress van hele slechte methodes waarin hij al mishandeld is. Dus er zijn onderzoeken gedaan die kan nog wel raken. Alleen nu is dus het ministerie zover, doordat een wereldwijde, of in ieder geval een Europese lobby is geweest, die heeft gezegd dit moet stoppen, dit is slecht. De individuele hondeneigenaar, die kan daar niks tegen doen. De verdeelde hondensportgroepjes van jacht, politie, honden, IPO, gedrag en gehoorzaamheid zijn ook niet verenigd. Dus het was nogal makkelijk voor een beloningsgerichte lobby om te zeggen dat middel moest verboden worden, want dat is slecht. En als het slecht zou zijn, had ik me waarschijnlijk daarbij aangesloten, want ik ben alles behalve een dierenbul. Wat wel jammer is, is dat er niet allemaal overigens, want er zijn wel groepen geweest die zich de moeite hebben genomen om te verdiepen in wat ik doe. En eigenlijk zijn die allemaal omgegaan omdat er niks bruts aan het systeem is. Je moet voorstellen dat de laag energetische toestellen van dit moment dusdanig laag kunnen zijn dat ik het laagste niveau op mijn eigen keel niet voel.
Ja.
En vanaf niveautje 2 of 3 praat over waarnemen. En nu kun je natuurlijk zeggen, ja maar goed, die hond moet pijn hebben om iets niet te doen. Maar dat is ook niet waar. Iets kan minder leuk zijn om te doen. Waardoor dus de aanmaak van dopamine in de hersenen zakt. En dopamine maakt dat ik gedrag ga herhalen. Dat is een beetje het hormoon voor zelfbelonend gedrag.
Ja.
Ik maak dopamine aan als ik ga rennen, omdat ik graag ren. En als blijkt dat ik een steentje in mijn schoen heb, heb ik geen pijn gehad. Maar ik ga de rennen steeds minder leuk vinden.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je dus met een laag energetische band kan doen in een trainingssysteem. Kan ik een hond ermee zeer doen? Ja, ik kan met een auto ook iemand doodrijden. Ik kan er dronken instappen, ik kan een ramkraak doen. Maar,
maar dan heb je het dus eigenlijk wel over een bepaalde dus gebruik van die e-collar, maar ook een daarbij behorende trainingsmethode die daarvoor zorgt.
Absoluut.
Want ik bedoel, ik liep een keer in het park en er was een mevrouw, die was haar hond kwijt. En ik had die mevrouw al vaker gezien. Die had 2 labradors die gewoon echt niet luisterden. En op een dag had de hond een e-collar om. En die vrouw riep de hond. Hij kwam niet en ze drukte het knopje in. En ik zag de hond letterlijk met 4 poten in de lucht springen.
Ja.
En dat zijn natuurlijk ook de mensen die een e-collar gebruiken en dat kunnen kopen.
Dat klopt, maar de vraag die je dan moet stellen is, gaan we de auto en de cafés verbieden omdat er sommige mensen dronken naar huis rijden? Of gaan we die beboeten en een straf opleggen? Want dat is wat we daarmee doen. En dat is wat we met die mensen ook moeten doen.
Dus eigenlijk
oneigenlijk gebruik is dat.
En wat je dan eigenlijk daarmee kan doen is, met een auto kan je ook heel veel schade doen. Maar je hebt ook heel veel auto's met een L'tje. En die mensen die zijn gecertificeerd in het opleiden van mensen om een auto goed te gebruiken en niet alleen maar om daar ongelukken mee te maken.
Dat klopt. En dan zie je dus dat er 95% goed gebruik is, waarbij mensen niet te hard rijden, niet dronken instappen, et cetera. En moeten we dan
en als
zeggen,
dat wel gebeurt, dan krijg je...
Dan is daar een straf voor.
Ja. En als je dat gedaan hebt, dan is er ook nog een test. Namelijk bij het CBS, is dat toch?
Ja, CBR.
CBR, ja. Die zijn onafhankelijk en die testen dan nog eventjes van, doe je het wel goed?
Ja.
Maar zou dan zo'n systeem ook niet goed zijn voor de e-call?
Absoluut, dat is het systeem waar we heen moeten zelfs.
Maar wat is er dan misgegaan in dat proces? Want je zei, het verbod was aanstaande. En toen hebben we daar een paar keer contact over gehad. En ik weet dat jij bij gesprekken zat met de overheid of met het ministerie.
Ja,
of met
ik zal het je vertellen.
Maar wat is daar dan mis in gegaan? Of juist goed?
Ik ben in 2009 erbij geroepen. Door een
2009 al?
Ja, in 2009 heb ik daar contact over gehad. En in 2011-12 eigenlijk ben ik daadwerkelijk aan meetings deel gaan nemen.
Oké.
En ik ben uitgenodigd door een hele grote hondenschool die zuiver beloningsgericht traint. En die hebben mij binnengehaald, omdat die mij vaak honden doorverwezen, die ze niet konden trainen met beloning. En die waren daar dusdanig van onder de indruk dat ze van mening waren dat ik bij die meetings moest zijn. Want in die meetings, en luister goed, in die meetings waar werd beslist of e-caller wel of niet zou moeten blijven, zat werkelijk waar geen enkele gebruiker. Geen enkele. Op één na, dat was de Nederlandse politie en daar zat een vertegenwoordiger die zelf niet trainde, maar die afdeling vertegenwoordigde. Dus geen gebruikers, ik als enige. Daarin kun je al zien dat er dus toch wel heel erg suggestief te werk gegaan werd. We zetten hier mensen neer die tegen zijn en op basis daarvan, met die argumenten, maken we onze wet. Nu was de afgevaardigde van de minister die dat moest leiden, ik zal zijn naam niet noemen, want dat zou niet vriendelijk zijn, was absoluut pro-verbod. Ik heb via een omweg mensen nog binnen weten te krijgen die gebruikers waren, binnen dienst onder gebeuren en die ontzettend pro waren. Uiteindelijk zijn we gaan spreken over een rijbewijs voor elektronica. Er was een soort van boom gemaakt waarin je dus stappen af moest lopen. Wat is het gedrag? Kan ik ermee leven? Kan ik het omzeilen? Kan ik het vermijden? En wanneer moet ik naar die e-caller? Hele goede dingen waren er.
Ja.
We hebben zelfs gesproken over het begrenzen van toestellen. Dus stel je voor 130 mA is de max. En laten we zeggen dat dat niveau 10 is. En ik heb een hond die heel zacht is en heel goed werkt. En die heeft niet meer nodig als niveau 2. Dus een 20 mA om een toestel af te zekeren tot maximaal 30 mA voor die gebruiker. Dus we waren echt goed op weg om dat neer te zetten. Tot op een dag, een vreselijke dag. We allemaal tezamen kwamen en die beste minister riep, of afgevaardigde van de minister, we gaan voor een totaalverbod. Dat gaan we doen, want het is niet te handhaven en ik heb mensen bij de jacht bezig gezien met jonge honden. Ik noem dat sfeermakerij en kleuren. Ik heb, want ik weet niet eens of hij die gezien heeft, maar toevallig maakte hij een wandeling langs jachthonden, zag alles piepen, janken, gillen, er werd gebuld tot en met op puppies. En toen had hij zoiets in moeten stoppen. Ik ga voor het verbod.
Maar als je dan kijkt naar de aflevering van Undercover in Nederland, gaat die ook langs hondenscholen, dat is dan iemand anders. En ik bedoel, ik train zelf ook met een e-caller, maar als ik dan kijk hoe het daar gebruikt wordt, dan denk ik echt bij mezelf, maar met deze mensen wil ik niet geassocieerd worden.
Want
ik bedoel, dat was bizar.
Dat is geen hondentraining. Het punt is dat een hondentraining, het moet diervriendelijk, humaan en efficiënt zijn. En diervriendelijk, omdat het hond het systeem moet kunnen doen zonder daar fysiek, psychisch aan dood te gaan. Humaan, om naar te kijken. En efficiënt dat het functioneert. Als je goed hebt gekeken, dan heb je honden gezien die niet luisterden. Want ze werden continu afgeslagen.
Ja.
Er werd continu aan pinbanden getrokken. En er werd stroom gegeven. Dan kunnen we natuurlijk gaan zeggen dat die e-collar slecht is. Maar als ik de e-collar weghaal, wordt er nog steeds geslagen. Wordt er nog steeds geschopt. Wordt er nog steeds niet geluisterd. Oftewel, moeten we die e-collar verbieden om die mensen, of moeten we die mensen verbieden die honden te hebben? Of misschien moeten we ze roeieren uit hun sport. Want het is niet de e-collar die die hond mishandelde. Dat was die eigenaar, op alle mogelijke methodes. En het is niet omdat ik jou in elkaar sla, schop en neersteek, dat we het mes moeten verbieden. Ik moet naar het gevangen.
Ja.
Niet mijn mes. Dus Ja, dat was verschrikkelijk. Absoluut, kan niet anders zeggen.
Ja.
Het is om je voor te schamen. Als mens, als maatschappij, dat we dit soort dingen, dat er daar is. Zo heeft
dat die mensen bestaan eigenlijk.
Dat die mensen bestaan. Ja. Je vraagt je af wat voor mensen er zijn. Wat hebben die gemist in het leven? Ja. Wat heeft hun ertoe gezet om op zo'n manier te trainen?
Nou ja, wat ik altijd tegen mensen zeg is... want ik bedoel, ik heb eens een keer een mevrouw gezien. En die was trainster ook bij een kinologenvereniging. En nou, daar gaat alles met negeren en snoepjes. En nu ben ik zeker niet tegen... het trainen met eten en negeren. Want dat kan in sommige situaties ook gewoon wel helpen. Maar die mevrouw, haar hond kwam niet terug. En die begon te schreeuwen tegen die hond. En die pakte die hond vast. En die drukte haar hond op de grond. En die begon te schreeuwen tegen de hond. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, luister. Of jij nou een e-collar gebruikt. Een slipketting. Een halsband. Een tuig. Of wat dan ook. Als jij iets doet... vanuit frustratie, linksom of rechtsom, dan ben je je hond aan het mishandelen.
Ja, want dat is een...
Zelfs als je je hond in de gang zet uit frustratie. Zelfs als je je hond in de bench zet uit frustratie. Zeg ik, alles wat je doet uit frustratie is niet oké.
Okay. Nee, dat klopt.
En eigenlijk wat je ziet bij die mensen dan die dat doen, die... hebben al een verwachting van de hond. Namelijk, als ik zeg zit, dan moet jij gewoon gaan zitten. En als je dat niet doet, dan luister je niet. En ik denk dat het heel belangrijk is. En daar is de e-collar, en dat is wat je net ook vertelde, een wezenlijk onderdeel van. Leer de hond eerst eens wat je van hem verwacht. En dat doe je, denk ik, louter op een positieve manier. En ja. Je gaf net ook iets aan, en dat is eigenlijk iets wat ik ook altijd doe. Ik zet een hond op zijn plaats, dus ik leer hem plaats. Nou, ik ga eerst naar de plaats toe lopen. Ik lok hem met zijn eten. De hond gaat erop. Ik beloon hem. Als de hond eraf gaat, is dat voor mij prima. Want ik leer hem nog niet dat hij erop moet blijven. Jij wil eraf? Prima vriend, doe het maar. Dus dan gaan we weer erop, gaan we weer erop, gaan we weer erop. En dan ga ik wachten. En dan kijkt de hond me aan en dan denkt hij, wat wil je van me? En dan wacht ik. En dan gaat hij zitten. En dan beloon ik hem. En eigenlijk doordat ik hem een beloning geef voor het zitten, zal dat gedrag veel sneller herhaald worden. Omdat de hond denkt, wacht even, als ik zit, dan krijg ik een voertje van je. Of dan krijg ik mijn eten. En dan ga ik werken naar, ja maar wacht even, er schuilen ook gevaren aan het doorzetten van wat jij wil. Want als de hond namelijk op zijn plaats is en hij ziet iets... buiten of waar dan ook. En hij springt van zijn plaats af en hij rent er naartoe. En er loopt ineens een kind wat die omver loopt. Of whatever. Dan wil ik de hond ook leren van, hey, dat mag niet. Als ik heb gezegd plaats, is er niks anders dan plaats. En dat gebeurt eigenlijk, alles wat ik doe in dat hele proces, daar zit voor mij totaal geen frustratie in. Ik zeg ook altijd, laat een hond fouten maken. Want als een hond fouten maakt, kun je hem leren wat je van hem verwacht. En dus eigenlijk weer terugkomend op waar dit dan toe leidt is, zodra je traint met frustratie, of zodra je denkt, ja ik heb het je nou al 100 keer gezegd en je doet het nog steeds niet, ben je voor mij een hond aan het mishandelen.
Ja. Er is maar één houding juist eigenlijk, en dat is, ik ben de mens, ik ben de onderwijzer, de hond is mijn leerling, en als het niet functioneert, wat heb ik dan fout gedaan?
Ja. Ja.
Het is de enige juiste manier, want dan komt er geen frustratie. Want er komt wel frustratie, wat heb ik verkeerd gedaan?
Ja.
Dus ik moet niet die hondenschop onder de hol geven, in de gang gooien, tegen de grond drukken. Ik moet gaan kijken, mijn leerstof is niet goed. En dan kun je dus gaan kijken, dus had ik meer moeten belonen, moet ik meer corrigeren, of had ik het een beter uit moeten leggen? Wat doe ik nu eigenlijk fout?
En vaak is dat je kleinere stapjes moet nemen. Dat is wat ik zelf gemerkt heb, is dat mensen eigenlijk, dus bijvoorbeeld wanneer ze een hond op de plaats zetten, en dan zeg ik van oké, we gaan nu afleidingen toevoegen. En dat doe ik dan met een tennisbal. Veel honden zijn gek van een tennisbal. Mm-hmm. En dan zeg ik van oké, wat zou je nu met een tennisbal kunnen doen? Wat denk je dat het eerste is wat mensen zeggen? Stuiteren. En dan zeg ik oké, wacht even. Stuiteren. Zou je ook nog iets anders kunnen doen? Is stuiteren niet al direct een heftige afleiding? Want wat ik wil, is ik wil de hond niet opzetten voor failure. Ik wil hem juist opzetten voor succes.
Ja.
En wanneer de hond dan op een gegeven moment in de grotere... Dus ik zeg ook altijd van, ik probeer een hond op een zo laag mogelijke stand te corrigeren. En in zo laag mogelijke driften. Dat als die wel in die driften komt, dat ik eigenlijk helemaal niet... zo hoog hoeft met de e-collar. Want de hond snapt op een veel vriendelijker en rustigere manier. Hè? Dus dat is dan vaak wat ik zie met bijthonden. Is dat ze de hond de driften gaan aansporen. En dan bedenken, oh ja, shit. We moeten hem ook nog leren om te lossen. Ja. Terwijl als ik zelf een hond leer om te bijten, leer ik hem eerst om te lossen.
Ja.
En dan ga ik dat opbouwen. Hey, en in dat proces, hè? Dus je had het er net over, want jullie gingen ergens naartoe. Maar waar is dan de klink in de kabel gekomen? Hoe is het dan gekomen dat jullie bespraken van, wat zijn dan de uitzonderingen, naar we gaan voor een totaalverbod?
Dat is plotsklaps gekomen als donderslag bij heldere hemel. Dus we waren in het traject, we waren allemaal goed bezig, we gingen allemaal ergens heen. De voorbereiding,
ook de positieve trainers?
En iedereen was er mee eens natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk altijd hondentrainers, organisaties, die zeggen dit moet verboden worden. Maar het was de man, de afgevaardigde van de minister, die dus dit spul in banen moest leiden. Die van de een op de andere keer zei, dit stopt, we gaan voor een totaalverbod. En nou ja, de minister van Landbouw op dit moment, die promoot dat ook. Die zegt dus zaken als van goed, mijn oma had honden op de boerderij. Daar hadden we ook geen e-collar voor nodig. Nee, dat snap ik op een boerderij, wat kan ik bij staan of fout doen?
Schapen doodbijten, koeien doodbijten, kan
niet.
Ja,
maar niet elke hond doet dat. Hè? Dus niet elke hond heeft de elektronica nodig, niet elke hond doet dat. Misschien heeft ze dat wel nooit af hoeven leren omdat het er niet in zat.
Ja.
En als je dus zegt, maak een wetgeving voor de honden in Nederland, al die miljoenen honden, en je baseert dat op de 3 honden van je oma, dan denk ik dat je korter de bocht gaat. Want feiten zijn, als dat dus killers waren geweest, dan hadden we nu een wetgeving gehad die dan wel geschikt was voor alle honden, dat een e-collar mag blijven, als zij hem had gebruikt. Dus dit is niet correct. Correct zou zijn als we op wetenschappelijk onderzoek gaan kijken, correct uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, door neutrale mensen, niet door mensen die dus een onderzoek zo neerzetten om het te laten crashen. Dus bijvoorbeeld zo is er ooit het onderzoek van de beagletjes geweest. 3 groepjes van 5 beagletjes. De ene groep kreeg random correcties, de andere groep die kreeg ze bij weglopen en de andere groep kreeg ze bij kom hier. Alles op het maximale niveau, vooraf cortisolmeting. Achteraf cortisolmeting. En alle honden hadden stress, dus de e-collar was slecht. Bij roepen, bij agressief, bij alles. Maar dat is dus geen gedegen onderzoek. Want de honden die hebben dus niet geleerd, kom hier, als je niet luistert, komt er een correctie. Die honden hebben geleerd, kom hier betekent foei, daar komt de volle slag. En die hebben ook niet geleerd hoe ze het konden vermijden. Dus je kan dus zeggen dat de onderzoeksparameters dusdanig slecht zijn, dat er geen wetenschappelijk onderzoek kan zijn op die manier. En een goed onderzoek zou dus zijn, ik ga agressief werken, mijn hond gaat achter de paarden aan. Ik werk daar op niveaus op in. Ik doe vooraf metingen achteraf. En ik doe de week erop dat, de week daarop, daarop, daarop. Tot de dag dat die hond al 4 weken niet meer achter het paard aangaat. En vervolgens hebben we een hond die niet meer driftig wordt van ik zie het paard.
Mm-hmm.
En die er ook niet meer achteraan gaat. Oftewel, op dat moment is zijn cortisol lager als bij aanvang toen hij nog aan het riempje liep te blaffen. Ik wil. Dus een onderzoek is ook hoe je dat neerzet. En er zou gekeken moeten worden naar wetenschappelijk correct gedaan onderzoek, waar hondentrainers bij betrokken zijn, zoals jij en ik, die begrijpen wat de juiste parameters zijn en leerdoelen zijn. Want het is niet zo als ik overal op ga klikken dat ik dan een goed opgevoede hond heb. Want als ik telkens als mijn hond naar mijn grond klikt, dan ga ik hem leren naar me te grommen. Oftewel, als ik op mijn teletak op de verkeerde momenten druk, dan krijg ik ook niet het gedrag wat ik wens.
Nee.
Dus je moet al hondentrainer zijn om in beide systemen wat te leren. En voor wetenschappelijk onderzoek moet een wetenschapper, die geen hondentrainer is, te raden gaan bij hondentrainers wat de juiste parameters zijn. En dan kunnen we een discussie doen met de overheden wat nu wel en niet correct is.
Ja. Ja. Nou ja, en dan nog steeds zullen er tegenstanders zijn.
Tuurlijk, maar dat mag. Ik bedoel, er zijn mensen die op Wilders stemmen en er zijn mensen die op GroenLinks stemmen. Ja. Er zijn altijd verschillende meningen, maar het is niet omdat jij iets anders vindt dat ik het niet meer mag.
Nee.
Want als blijkt wetenschappelijk dat het een solide trainingssysteem is. Ik kan ook zeggen dat een zuiver beloningsgericht systeem noodloos in gevaar brengen van de hond zou zijn. Want als ik al klikkerend met mijn zakje worst langs een snelweg wandel waar ik elke dag loop en mijn hond ziet een konijn en ik zeg kom hier en hij heeft liever konijn als worst. Dan kan ik hem van de weg schrapen.
Maar dan moet je hem gewoon aanlijnen?
Ja.
Of aan een lange lijn doen?
Ja, dat kan. En dan heb ik een hond die gillend en gierend rondjes draait in de lijn. En als ik daar een cortisolmeting bij doe, is hij nog hoger. Dus de vraag is dat vriendelijk?
Dan moet je dus niet naar dat gebied toe gaan.
Ja, Dat klopt. Ik kan ook niet meer wandelen en hem gewoon achter in de tuin laten en hem nooit meer daaruit laten. Maar de vraag
of
is...
gebieden gaan waar geen konijnen lopen.
Ja, maar goed, als ik in Den Haag woon, dan is dat ook niet altijd even handig. Ik heb alleen de duin om te wandelen en de rest de stad. En hij zal toch op enig moment terug moeten komen.
Dus... Tenzij je hem nooit los laat lopen?
Ja, tenzij ik hem zo beperk in al zijn vrijheden en hem behandel als een gevangene, dan zou het wel gaan. Maar de vraag is of dat zijn welzijn te goede komt.
Ja.
En het is ook een beetje als het echte leven. Hè? Dus je moet voorstellen, als ik voor een baas zou gaan werken iedere dag, en mijn bankrekening is lekker vol, ik heb gespaard, mijn huis is al afbetaald, en dus de beloningen zijn, en dan ga ik nog steeds naar mijn werk op maandagochtend, terwijl ik zondagochtend een wijntje te veel op had op het terras. Waarom is dat? Dat is omdat het zou kunnen zijn dat mijn baas zegt, goh, jij bent niet mijn betere medewerker. We doen die promotie niet. We doen die loonsverhoging niet. Oftewel, we gaan wegnemen. We gaan jou corrigeren op onbetrouwbaar zijn in opkomende dagen. Oftewel, er zit een dwangmiddel achter wat ik onaangenaam vind. Dat is in alles in het leven. Waarom stop ik bij het oversteken? Is dat omdat ik bang ben voor de auto's? Of is het omdat ik controle heb en weet als ik hier sta, dan passeren de auto's en steek ik daarna over? Dus alles hangt aan elkaar van het vermijden van onaangenaam.
En waarom is dat dan bij een hond? Waarom is negeren dan niet genoeg? Of het wegnemen van eten?
Nou, het is jammer dat dit geen tv-programma is. Want anders zou ik met mijn rug naar je toe gaan zitten en dan zou ik aan je gevraagd hebben, negeer me eens. Een hond die achter een konijn aan zit, die kun je niet negeren, die negeert jou. En om een dier te kunnen negeren, moet je aandacht hebben. En daarom werkt het niet. Dus negeren als mijn hond gaat zitten terwijl ik liggen vroeg, dat gaat. Want ik heb de beloning die hij wil en we zijn aan het trainen, dat kan ik negeren. Maar een hond die op jacht gaat, niet terugkomt, gaat vechten, die kan ik negeren zoveel als ik wil. Die merkt dat niet, dus ik kan hem niet negeren, dus dan werkt het niet.
En ik denk ook daarin eigenlijk, want ik zag laatst een filmpje, dat we eigenlijk, we hebben het natuurlijk over, we zijn met de natuur, vriendelijk en noem maar op. En ik denk dat we daarin eigenlijk alles en het hele principe, dat we dat te veel bekijken vanuit de mens in plaats van uit de natuur. En waarom zeg ik dat? Als mijn hond jouw hond niet aardig vindt, of mijn hond heeft een tak en die wil hem niet delen met jouw hond, afhankelijk van wat er gebeurt, in eerste instantie gaat hij weglopen met de stok. Want dan wil hij eigenlijk zeggen, niet doen. Dus ook weer situatieafhankelijk. Want als jouw hond direct in de buurt komt en zijn stok af wil pakken, dan gaat hij niet weglopen, dan gaat hij niet grommen, dan bijt hij hem direct. En eigenlijk, ik vroeg net ook aan jou van, joh, wanneer zou je kunnen beginnen met een e-collar of met corrigeren of wat dan ook. En ik ben het er zeker mee eens dat het wel, dat het humaan is om niet direct een e-collar om te doen of wat dan ook. Maar als je gaat kijken, zelfs een moederhond corrigeert honden, haar pups, al op een fysieke manier. De pups zijn te druk en zij zegt gewoon, hang, rustig, niet doen.
In feite doet moeders aan klikkertraining. Moeders gromt en dan bijt ze. Waardoor grommen gaat betekenen laat ze waarschuwen. Dat is een reversed klikkersysteem. In plaats van klik beloning zeg je dan klik correctie. En moeders doet dat dus middels ze gromt en dan pakt ze die vast en blaft ze heel hard over zijn hoofd of ze schudt een keer. Ze maar doet hem geen pijn in de zin van ik ga je voor het leven bang maken, beschadigen. Ze gaat hem dus leren. Als ik dit signaal geef, ga jij stoppen.
Maar dat heeft dan denk ik alles te maken met dat de moederhond dat dus in geen enkele vorm doet vanuit frustratie.
Nee, pedagogisch opvoedkundig doet moeders dat. Dat is de communicatie die honden onderling hebben. Een mooi ding daarvan is, ik ben ooit eens door een zuiver positief, een beloningsgerichte trainer, heeft mij de vraag gesteld, goh, als je kind nagels bijt, doe je hem dan ook een teletak om? En eigenlijk had hij me daar een beetje mee. Ik denk, goh, dat is een bijzondere vraag. En toen heb ik de vraag teruggelegd. Zet jij een bakje met boterhammen op de grond in de keuken voor jouw kind? Laat je je hond aan een riempje tegen een boom plassen op straat? Laat je jouw kind naakt over straat gaan aan een riempje om een wandelingetje te doen? Oftewel, een hond is een hond en een mens is een mens. Het is niet hetzelfde. En zouden wij met de hond kunnen communiceren zoals met een mensenkind, zou hondentraining er anders uitzien. Maar in dit geval kunnen we dat niet. We hebben dus beloningsgericht, correctief gericht en een samenloop daarvan. En dat zijn de systemen waarin we honden kunnen trainen. En als belonen niet werkt, omdat de afleiding een grotere beloning is om uit te voeren, dan moeten we daar correctie tegenover zetten. Dat is hoe het werkt met een hond. En mocht iemand mij anders kunnen vertellen, zuiver beloningsgericht, dat het zou functioneren voor al die honden die ik elektronisch heb getraind, en die zou dat kunnen bewijzen middels resultaat, want ik vind nog steeds dat een hond aan laten rijden erger is als een hond corrigeren, dan zou ik dat volgen. Absoluut, ik ben helemaal niet pro-correctie, ik ben ook niet tegen correctie. Ik ben pro-effectief en diervriendelijk.
Hoe zet jij dan beloning in? Want ik bedoel, train je dan alleen maar met de e-collar? Train je, hoe noem je dat ook weer?
Aversief.
Aversief? Train jij alleen maar op die manier dat je alleen maar zegt, hé, niet doen?
Alles is afhankelijk van het subject wat ik train. Ja? Dus ik heb een hond die niet wil terugkomen, maar die dat niet heeft geleerd. Dus daar begin ik op beloning mee te trainen. Dat is gewoon op basis van klikkertraining. Ik zal niet op alle details ingaan. De meeste klikkertrainers weten waar ik het over heb. Dus ik ga op een beloningsgericht systeem dat aanleren. Ik ga daar afleidingen in brengen. En als die hond blijft komen op beloning, dan gaan we nooit corrigeren. Want dan hebben we het doel bereikt. Het doel was een effectief iets.
Oh ja.
En als blijkt dat ik een hond heb die liever op iets anders jaagt, of andere dingen doet, of niet terugkomt, of niet hoeft te eten, want die hebben we ook genoeg. Dan kan ik daar dus een gedragsversterkertje inzetten. En dat kan in de vorm van elektronica zijn. Of een vibratiesignaal. We praten hierbij over voelbare signalen. Waarbij ik eigenlijk de hond even achter zijn oor kriebel. Letterlijk. En zeg hallo, kriep. En dan kan ik weer verder met belonen. En afhankelijk van de intensiteit van de hond gaat dat prikkeltje hoger of niet. En we moeten natuurlijk altijd op het niveau komen waarop de hond zegt, ik ga liever het eten halen. Net zoals jij zegt, ik ga liever wachten bij de weg, in plaats van dat ik de weg over en aangereden word. En dat is hoe het systeempje werkt, zodat het kan. En dan kun je je hond echt loslaten.
Dus eigenlijk wat je doet, is je leert een hond een keuze maken. Namelijk,
ja,
je kan
absoluut
naar me luisteren of je kan me negeren.
Ja, en die keuze leert hij in een stressloos leersysteem, waarbij we niet praten over pijn, schrikken, en dat soort zaken. We gaan praten over een sensatie, wat moet ik hiermee? En ik begeleid de hond in het juiste wanneer de sensatie stopt. En door op die manier te leren krijgt de hond geen stress. Niet meer als in een systeem waarin ik er koekjes bij geef. Want elke vorm van trainen geeft enige mate van stress. En het dier gaat zo op een zeer vriendelijke manier gedragingen aanleren die ik later kan afzekeren door de intensiteit wat toe te laten nemen.
Ja.
En wil ik dan altijd zeggen dat allemaal zachtjes en schattig is? Nee, soms niet. Ik heb ook wel eens honden die op death row zaten, omdat ze schapen hadden doodgebeten, in beslag waren genomen door justitie. Daar heb ik wat fanatieker op moeten werken. Dat waren honden die schapen in stukken gescheurd hadden. En dat is een beetje de situatie waarin je moet afvragen, ga ik mijn zoon met een ernstige ziekte gewoon op de bank laten liggen, of breng ik hem naar het ziekenhuis om hem te laten helpen, zodat het leven verder kan en hij kan genezen. Zo mag je het zien. Sommige situaties zijn van een dusdanige heftigheid en serieusheid, dat je serieus wat moet gaan doen om naar een betere situatie te gaan. En dat wil zeggen dat je moet werken met proportionaliteit.
Ja, zowel,
alles
zowel
geldt voor proporties.
Zowel positief als,
ja,
als negatief. Want te veel van het belonen is ook niet goed.
Nee, ja, dat ligt een beetje aan. Ja, een teveel staat altijd voor een overdosis. En een overdosis is nooit goed.
Nee, ja, dat is waar.
Ja, dus zo moet je dat eigenlijk. Ja, zo zou je dat kunnen zien.
Mm. Ah. Oké. Okay. Hey, en wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wat denk jij dat nodig is?
Wat nodig is dat iedereen de internetconsultatie invult die er op het moment is. Zodat we genoeg tegenwicht bieden om het te kunnen behouden. En zal een gereguleerd behoud worden. Waarschijnlijk zal het er beter van worden als dat het nu is. Want iedereen vrije hand. Dus een beetje als iedereen mag autorijden zonder rijbewijs. Dat was vroeger. Toen kwamen er te veel ongelukken. Toen kwam er rijbewijs. Inmiddels hebben we steeds meer gebruikers. En dat maakt dus dat we dus nu dus moeten naar gereguleerd. Dus naar een rijbewijs.
Hmm. Ja, ik denk eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Ik denk eigenlijk hetzelfde. Hey, mag ik jou bedanken voor de wijze woorden?
Nou, dankjewel.
En het inzicht in hoe het ook kan. En nou ja, hè, hoe zeg maar, mensen denken altijd maar dat het afstraffen is van een hond en de hond alleen maar pijn doen. En ik denk dat jij in deze woorden en in deze podcast ook een beetje de andere kant hebt kunnen belichten.
Als besluit zou ik nog één zin willen zeggen.
Ja?
Mensen hebben een probleem met het concept stroom. We hebben van onze jeugd af aan geleerd krachtstroom, stopcontacten, gruwelijke pijnen en dood.
Ja.
Hoe kun je een hond nou met stroom trainen?
Ja.
Maar niemand praat erover dat we ook aan acupunctuur doen. Dat we een defibrillatieapparaat hebben. Het zijn allemaal zaken op stroom waarmee we leven geven en welzijnsverbeteringen geven. Het punt is dat mensen eerst hun elektronica zouden moeten voelen van een geschikt toestel op een laag energetisch niveau. En dan opnieuw zouden moeten formuleren, ben ik een dier aan het mishandelen? Want we hangen niet aan de 380 mensen. We zijn niet aan de 380 en 220 dodelijke stroom aan het werken met een dier.
Nee. Mooie afsluiting.
Ja.
Hey, ik wil jou bedanken.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Zeker. En we houden contact. En we gaan kijken wat de toekomst ons en de honden en de hondenwereld en de trainingswereld gaat brengen.
Laten we ze veel wijsheid toewensen.
Lijkt me goed. Dankjewel.
Graag gedaan.